Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u wordt geacht de wetten te kennen, de bergreden een prachtige diamant. Onze tekst is een schitterend facet daarvan en Jezus de diamantslijper. Het is vakantietijd en dat is een tijd waarin mensen veel weggaan. Vaak soms heel ver en met hele grote verhalen thuiskomen, maar dan zijn ze overal geweest en eigenlijk weten ze amper hoe mooi hun eigen woonplaats is of hun eigen land. Dat merkte ik toen ik in Katerbinnen kwam wonen. Ik wist van al die jaren niet eens wat een mooi dorpje dat eigenlijk is, met prachtige straatjes en mooie panden. Maar zo is het vaak ook met de Bijbel en met de bergreden voor veel mensen een stuk niemandsland. Ik heb al wat aangewezen in de eerste twee preken. Die bergreden wordt veel meer gelezen en gebruikt en geciteerd in moderne theologische kringen, waarin het gaat om horizontaliteit en humanisme en zo. En wij orthodoxen, die hebben daar niet zoveel mee. Het gaat daar altijd maar over naaste liefde en over het veranderen van de samenleving. En dan zeggen we, ja, maar wij willen horen van Jezus en van zonde en genade en van bekering en van wedergeboorte. Past niet in dat straatje van die geëikte woorden. Alsof de bergreden niet in Gods woord staat en alsof Jezus dat niet zelf gesproken heeft, alsof de Heilige Geest niet zelf die bergreden ook in ons leven wil binnendragen. Het is ook een woord geslepen in de diamantsleperij van de hemel, een schitterende diamant. En misschien hebt u wel eens gehoord van de schrijver Leon Nikolajevitsj Tolstoj. Hij schreef bekende boeken zoals Oorlog en Vrede, die pil staat op mijn slaapkamer op het kastje, en Anna Karenina, Kinderjaren, De Dood van Ivan Iljits, Opstanding, staat op mijn studeerkamer, pas nog gelezen, gotisch Duits. Aangrijpend boekje. Hij schreef ook een boek, wat ik eigenlijk niet wist, maar bij de voorbereiding heb ik het ontdekt, over de bergreden. En dan zegt hij, die bergreden is de kern van de Bijbel, de grondwet van het Koninkrijk van God. Nou, dat zijn we wel met hem eens doorgaans. Hij zegt hier, elke christen moet zich nou zo gedragen en zo zijn zoals in die bergreden staat. Dat is hun norm, hun maatstaf, hun opdracht en hun roeping. Nou, hoe groot en hoe groot ik Tolstoj ook vind, vooral als kenner van het menselijke hart en van de menselijke ellende, van de spanningen die in een innerlijk van een mens kunnen omgaan en ook tussen twee mensen. Maar hij gaat hier veel te ver. De hele Bijbel laat hij opgaan in de bergreden. Het hele bos in één boom. Dan verabsoluteer je dat ene stukje. Dan maak je van een deelwaarheid, van één facet van die diamant, maak je de hele diamant. Dat moet je niet doen. Dat doen ook heel veel mensen in onze orthodoxe hoek van de kerk, laat ik maar zeggen, die zich gereformeerd noemen, maken hun eigen waarheid tot een grote waarheid. De een die zegt, elke preek moet over de wedergeboorte gaan. Alsof er niks meer in de Bijbel staat. De ander die wil het alleen maar hebben over het duizendjarig rijk en over de wederkomst en de tekenen van de tijden, alsof dat alles is. Een derde zegt, nee, het moet elke preek gaan over Israël. Daar kom ik nog op terug. En een ander zegt, nee, het moet alleen maar over uitverkiezing en verwerping gaan. Nou, dat is allemaal, zijn dat maar deeltjes, facetten van de hele waarheid. Je moet nooit je eigen waarheidje, waar jij zo door gegrepen bent, tot de grote waarheid van de Bijbel maken. De Bijbel is een diamant met allerlei facetten. En ik probeer al jarenlang steeds weer een ander facet te laten glinsteren in de prediking, in de hoop dat het mensen raakt. Niet dat ene doen, want dan verkracht en verleugen je het evangelie. Twee, onze tekst, een schitterend facet. Gaan we wat dichter naar de tekst natuurlijk. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Ja, dat is wel logisch. De mensen moeten wat zachtaardig zijn, denken we dan, als we dat zo horen. Nou is zachtaardigheid een hele waardevolle karaktertrek. Het ontbreekt daar tegenwoordig steeds meer aan, tenminste Wie ben ik? Maar naar mijn gevoel zijn veel mensen veel brutaler geworden, hardvochtiger en scherper. Grote monden. Dat noemen ze dan assertiviteit, voor jezelf opkomen. Nou, wat minder assertief zou ook wel kunnen. Kijk maar bij de winkels en bij de kassa's en hoe mensen boos kunnen worden om niks. Maar het gaat in de bergreden niet over zachtaardigheid, over een algemeen menselijke karaktertrek. Maar over specifieke geestelijke vruchten, christelijke vruchten van de geest. We gaan dus niet vanavond een cursus zachtgekookt eitje volgen. Of studeren voor wat je. We gaan zuinig luisteren naar de Heer Jezus en heel voorzichtig en goed wat hij zegt. Nog even terug, we hebben eerst de armen van geest gezien. Mensen die door de Heilige Geest zijn ontdekt aan hun armoede. Die zichzelf hebben leren zien als een plaats waar geen heil in woont. En in de wereld als een plaats waar geen heil in woont. Die hebben geleerd dat we aangewezen zijn op het heil van God. Van de andere kant, van de overzijde. Van Christus. Uit Gods hart en uit Gods hemel. En als je ouder wordt, ach, dan leer je dat steeds meer ontdekken bij het klimmen van de jaren. Door het geloof in de armste van geest. In Jezus zelf. Als je gezin zich heel anders ontwikkelt dan je had verwacht en gehoopt. En je best voor gedaan. Als je huwelijk zo heel anders is gelopen dan je had gedacht. Als je jezelf soms lelijk en vies tegenkomt. Als een zondaar in de meest rottige en letterlijke zin van het woord. Zolang een mens nog iets verwacht van eigen prestaties en eigen vermogen en eigen verstand, ben je nog rijk in jezelf en niet arm door de geest. Maar die dat wel hebben ontdekt, die zijn: Heere, ik ben arm, maar maak mij maar rijk. En dan wacht een eeuwige rijkdom, Gods koninkrijk. Tweede wat we ontdekten, zalig, de treurenden, treurend over dat ze die armoede hebben ontdekt. Treurend over dat we zo hardleers zijn, persoonlijk en maatschappelijk. Treurend over dat die geschiedenis en wij mensen uitermate sterfelijk zijn en is. Treuren, dat doet Tolstoj zo aangrijpend mooi in zijn boeken over de heerschappij van de zonde en de dood en het kwaad in dit leven. Zoveel mensen die de zinloosheid van het leven buiten God ervaren, dat zie je om je heen. En ook dat leer je steeds meer. Bij het klimmen van de jaren door het geloof in de ware treurende. Maar er zit ook heimwee en verlangen in. Mijn God, de treurende aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, die verlatenheid. Wat kan dat treurig maken, ook in de wereld van vandaag. En dat zoeken naar wat verloren. Maar ze zullen vertroost worden in het vinden, hervinden wat ze kwijt waren. God de Vader, het leven in Jezus Christus. Nou, in dit kader en in deze samenhang staat ook onze derde zaligspreking en al die anderen die erop volgen. Allemaal verschillende elementen van die ene groep mensen die Jezus uit de wereld opraapt. Uit hun verlorenheid. Nou zit hij op die berg en hij onderwijst zijn discipelen. Ik zeg het even letterlijk weer in het Grieks. Makarioi hoi praeis. Dat zijn de zachtmoedige praeis. Hoti, want autoi hen, aan hen, kleronomezuzin, zullen beërven, zij zullen beërven, aan hen zal geschonken worden ten gen, de aarde. Ze zullen het aardrijk erfelijk bezitten. Nogmaals, het is geen karaktertrek. Geen weekheid of halfzacht gedoe. Dit gaat om iets wat wij niet hebben bij onze natuur als we geboren worden. Kijk, wij worden niet geboren als armen van geest. En we worden niet geboren als treurende. En we worden niet geboren als zachtmoedende. Zachtmoedigen. We worden geboren rijk in onszelf, lachend in de wereld, wij hen die nu lachen. En bepaald niet zachtmoedig, het moet allemaal uit de voorraad van Christus genomen worden, door de Heilige Geest in ons leven binnengebracht worden. Wat betekent dan zachtmoedig? Nog een beetje dichterbij, dat woordje praeis komt van praus. Dat woordje praus staat in het Een Grieks theologische Wörterbuch, hè? Grote dikke pillen. Dan zoek je er eentje uit waar het woordje prouw staat en dat betekent kalm. Tam. Rustig. Tam. Dat was het woord. Er wordt een beeld gebruikt al in de Griekse oudheid van de leeuwentemmer. Mensen die wilde dieren, die tijgers en die leeuwen, die zo brullen kunnen en met die klauwen slaan. En daar staan ze, huppadee, met die zwepen en die temmen ze. Die maken die beesten, dat wilde gedoe, dat wordt getemd. Dat is zachtmoedig. Had Matthäus al veel kennis van het Oude Testament, die had het scherp in de gaten dat de Heer Jezus, die leefde bij de psalmen, die had hier psalm 37 in zijn gedachten. Die psalm handelt over Israël en haar vijanden, heel toepasselijk. Vandaag zouden we zeggen Israël en de Palestijnen, Hamas, Israël en Libanon, Hezbollah. Het is vandaag weer vreselijk raak. En die vijanden van God worden omschreven van Israël, dat al even lang hetzelfde wordt omschreven als de brutale, de bruten, de geweldhebbers, de hoovaardigen, de hoogmoedigen. Die menen hun eigen rechten te kunnen laten gelden en hun recht ook in eigen hand nemen. Ik bepaal het wel. En in die psalm zet David daartegenover tot 5 keer toe die Israëlieten neer die op de Heere wachten. De geduldigen. De duldenden, die het overgeven, de getemden. Ja? Die niet gelijk terugslaan. Die niet oog om oog, tand om tand hanteren. Die niet op wraak uit zijn. En eigen rechters spelen. Die eigen rechters, die geven het recht niet over, die geven het nooit of te nimmer uit handen het heft. En de leiding geven ze niet aan de Heere. Die denken niet aan de Heere, die beginnen zelf. En dat zie je daar helaas in dat Midden-Oosten ook. En we moeten zeggen helaas, ik hoop dat u me goed begrijpt, dat de huidige regering van die staat Israël, hoe lief zij ons ook is en hoezeer wij ook principieel die staat Israël moeten steunen als christenen. Maar dat ze niet goed naar David luisteren in die psalm. Dat ze ook recht in eigen handnemers zijn. Oog om oog, tand om tand. Kan niet anders, zeggen ze. En dan zeggen wij ja, ja. En ze zeggen nee, dat is ons eigen land volgens de Bijbel. Ze hebben gelijk volgens de Bijbel. Maar dan moeten ze ook die Bijbel lezen als het gaat hoe je er mag wonen. Wachtend op de Heere. Ook bij al die Filistijnen zijn zoveel wonderen gebeurd in de geschiedenis van Israël. Niet door kracht, nog door geweld. Als ze daar nou eens op letten. Maar Jezus moet daar nog gaan wonen. En Jezus is er niet, dat is nou het verschil. En dan schildert hij aangrijpend David, degene die het aan de Heere geven. En dan begrijp ik gelijk de samenhang met die armen van geest en met die treurende. Daar gaat het ook over de Heere laten regeren, hem koning laten zijn. Ik probeer dat al jaren uit te leggen, maar het is blijkbaar voor heel veel mensen heel erg moeilijk. De praeis uit Matthäus. Als je gekneld wordt door vijanden, bedreigd, onderdrukt, dat je je een slaaf voelt en dat je dan de handen vouwt, dat zal, meer niet. Zalig de zachtmoedige, dat is zachtmoedigheid. Bidden. Wachten, wacht op de Heer God, vruchten, schaar, houd moed. Hij is getrouw. En dan ook aan hem overlaten hoe en waar en wanneer. Oh, zo moeilijk. Dat je het aan God overlaat. Staat in 1 Petrus, staat het zo, want dat is genade. Indien iemand om het geweten voor Gods zwaarigheid verdraagt. Leidende ten onrechte. Ja, maar ik laat het niet zomaar over mijn kant gaan. Ho, leidende ten onrechte. Het zijn toch op de Algemene Kerkenraad. Wij moeten geen rechtszaken voeren. Ja, maar zij doen het ook. Nou, dat interesseert me niet. Want wat voor verdienste is het indien gij verdraagt en zondigt en daarover geslagen wordt, dan komt boontje om zijn loontje, verdiende loon. Maar indien gij verdraagt als geweld doet en daaronder lijdt, is dat genade bij God. Dat zit toch even dwars tegen onze natuur in, hè? Dan begin ik maar bij mezelf, word ik heel klein hoor gemeente, dan schaam ik me diep. Want we hebben onszelf zo vaak op het oog, en ik ook. En als de mensen me maar even aanraken met een vinger naar me wijzen, dan is gelijk, afblijven. En dan kunnen we dan venijnig en beledigd terugslaan. En in woorden ook, want daar ben ik een meester in. Volledig in mijn recht hoor. Maar het is niet de recht van Jezus. Het gaat er niet om of je recht hebt. Je moet het gewoon niet doen. Punt uit. Denk ik aan die christenen, 2... onder de Romeinse overheersing en vervolging. Geen complot smeden ze. Ze waren niet uit op een staatsgreep en op een revolutie. Ze hebben zich niet georganiseerd. Ze baden en ze dulden. En ondergingen onrecht. Zijn jullie nou gek? Je laat over je lopen. Och, ik wel. Jezus liet ook over zich lopen. Ik zie een huwelijk en een gezin. 3, oorlog in huis, vader schreeuwt en scheldt, moeder vloekt en tiert, dochter en zoon leiden een eigen leven. 5, is altijd maar dronken of moeder een zuur chagrijn die alles wil regelen en nooit iets goed vindt. Kinderen die tot 's morgens vroeg in cafés hangen, niets verkeerds van een cafeetje hoor, want dat is een gewoon ontmoetingspunt. Maar je moet er geen misbruik van maken. En dan zie ik misschien in gedachten ook in datzelfde gezin, in de stilte van de slaapkamer of ergens wandelend aan het strand of in de duin. Misschien gewoon met de hand in de zak. Heer, het is zo mis met die man van me. Die vrouw van mij kan het allemaal niet aan. Mijn zoon, mijn dochter is zo dwars. En ik hou zoveel van hen, van hem, van haar. Van mijn kinderen, van mijn man, mijn vrouw, wilt u uitkomst geven? Bewaar me toch voor strijd en oorlog en gevloek. Wil u hem en haar en vooral mijzelf geven wat ik nou nodig heb aan wijsheid en tact en aan leidzaamheid, zachtmoedigheid, aan dulden, geloof, hoop en liefde, Heer? Dat is genoeg, meer heb je niet nodig hoor. Ja, dat is makkelijk. Nee, het is veel moeilijker dan al dat gedoe van mensen. Het is niets moeilijker dan niets doen. En geloven. En heb ik het verkeerd? Als ik denk dat er in zoveel gezinnen zo akelig veel gestreden en zo akelig weinig gebeden wordt. Dat er zo weinig uit handen wordt gegeven. Denk aan politieke toestanden, gekonkel, zus, beleid maken hier, afbreken diegene tot de grond, komt er iets boven water, maak hem kapot, andere partijen kleineren, in plaats van voor het eigen geluid op te komen, op de man en de vrouw spelen, in plaats van op de zaak zelf. Ja, maar we zijn wel christelijk hoor, want we openen en sluiten met gebed, ja allemaal hoela. Zijn er ook nog raadsleden of politici die achter hun bureau een half uurtje bidden? Om geduld en wijsheid en oprechtheid en om waardig het evangelie te beleiden. En niet gelijk maar overal op te springen. Ik denk aan de kerkelijke twisten van de laatste jaren. Ik heb er ook aan meegedaan. Achteraf heb ik er natuurlijk weer dik spijt van gekregen. De Heer heeft wel laten zien hoe het gaat. Wat een geweld, wat een veroverzucht, wat een gelijkheidshebberij. Wat een machtsstrijd van 2 kanten hoor. Wat een gebrek aan ootmoed en wederzijds respect en liefde. Het levert alleen maar ellende op. Er valt niks te veroveren in de kerk, gemeente. Er valt alleen maar te beërven. Maarten Luther omschreef het zo geweldig mooi. De zachtmoedigheid. Van de week uit de commentaar geput. Sommigen willen aan God voorschrijven waartoe, wanneer, hoe en in hoeverre zij door hem geholpen willen zijn. En als het hun niet precies zo gaat als zij het zich voorgesteld hebben, dan hebben ze er genoeg van. Of zoeken wanneer ze kunnen elders hulp. Ze hebben geen geduld. Ze wachten niet op God. God moet maar op hen wachten en dadelijk voor hen klaarstaan en hen op hun wenken bedienen. Maar die echter op God wachten, die smeken om genade. Maar zij laten het geheel aan Gods goede wil over wanneer, op welke wijze, waar en waardoor hij wil helpen. Aan zijn hulp twijfelen zij niet. Wie echter meent Gods hulp met name te kunnen noemen, die ontvangt haar niet. Want hij kan niet wachten op Gods raad. En hij wil helemaal niet verdragen wanneer deze tot uitstel besluit. Ook voor je kinderen in de opvoeding geldt dat. Kan wel eens zo zijn dat pas over 20 jaar die jongen of dat meisje weer een beetje gewoon wordt. Of over 30 jaar, laat dat maar aan de heren over. Zalig de zachtmoedigen. Dat zijn degenen die het overgeven. Geduld. Maar de mens van God, ook wij gelovigen zijn zo niet van onszelf. Gij zult stil zijn. Ja, ik ben er me daar gek, zeg. Waarom zou ik? Ik heb toch ook rechten? Als die ruzie wil, kan die ruzie krijgen. De Heere zal voor u strijden. Daarom is Mozes zo veranderd, van driftkikker en doodslager tot de zachtmoedigste mens op aarde. Daarom, Psalm 10, wordt het hart van de zachtmoedige versterkt. Degene die durft lijden. Daarom, Psalm 22, zullen de zachtmoedige eten en verzadigd worden. Daarom, Psalm 25, zal hij de zachtmoedige leiden in het recht. Daarom, Psalm 76, zal hij alle zachtmoedigen van de aarde verlossen. Daarom, Psalm 147, houdt hij de zachtmoedigen staande. Daarom, Psalm 149, zal hij de zachtmoedigen versieren met heil. Daarom, Jeremia 29, zullen de zachtmoedigen vreugde op vreugde hebben. En laat iedereen dan maar tegen je gillen en kanen en zeggen van je bent gek. Waarom ook alweer? Omdat de Heere voor me strijdt. Gelooft u dat nou, gemeend? Of bent u zelf nog steeds aan het strijden in uw huwelijk en uw gezin en zo? Bent u zelf nog aan het knokken, aan het boksen? Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik dat dan dat de Heer voor me strijdt? Als laatste, Jezus, de diamantslijper. Zie dan op mijn Jezus. De grote, de enige, de ware arme van geest. De ware treurende. De ware zachtmoedige. Die leidt. Die duldt. Die bidt. En die tegen stumperts als u en jou en mij zegt. Stumperts die juist in deze dingen, in deze grondwet en in de 10 geboden ten diepste duizenden keren vallen en struikelen dag in dag uit. Terwijl het eigenlijk belofte zijn. Komt herwaarts tot mij. Ja, als je volmaakt bent. Als je al de geboden kunt houden. Als je heel de wet hebt gedaan, nee, alsjeblieft niet, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt van dat eigenzinnige gedoe, van het feit dat ik die wet nooit onder de knie krijg, dat ik steeds weer door die wet erop gewezen word, dat ik een zondaar ben die tot niets deugt dan om weggeworpen te worden, kan ik zo moe van worden. Tot zulke vermoeiden klinkt dat woord, niet als een zweepslag, als een ijs. Je moet zachtmoedig zijn en je zult niet stelen en je zult niet. Het is geen huiswerk, maar het is een belofte. En ik zal u rust geven. Ik zal ervoor zorgen dat u niet zult stelen. Gij zult niet stelen. Dat is eigenlijk een belofte. Je zult geen valse getuigenis spreken. Dat is wat. Hoe dan niet? Omdat ik voor u in het oordeel ben gegaan daarom. Mag u zomaar doorlopen als een onschuldige. Neemt mijn juk op u, mijn juk. En leert van mij, dat ik zachtmoedig ben, hè? Hoor ik het goed? Ja, je hoort het heel goed. Dat ik zachtmoedig ben, duldende, overgevend, nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Hoort u en ervaart u dus wat die heden zegt? Hij kan het zeggen. Hij mag het zeggen. Hij heeft het in mezelf als enige en als enig geboren zoon van God en als de enige ware zoon des mensen tot stand gebracht en waargemaakt, verdiend en verworven. En laat het nu door de Heilige Geest in ons hart en leven planten. Hij heeft het recht nooit in eigen hand genomen, hoewel hij daar alle recht toe had. Wat zeg ik, hij had het alleen recht daartoe. Hij duldt, hij lijdt, hij smeekt, hij wacht, hij schreeuwt, maar hij loopt God nooit voor de voeten. Hoe staat het ook alweer, hij schold niet terug als hij gescholden werd. Nou, daar heb ik moeite mee. En als hij leed, dreigde hij niet, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Je kunt beter zwijgen, als de ruzie is dan spreken. Daar zie ik hem sterven. Niet als een onbeduidende eenling. Niet als een van die miljarden onbekende mensen. Als een individu die verder met al die miljarden anderen geen betrekking heeft. Wat laten we wel zijn, en ik hoop dat u me goed verstaat, wat heeft de wereld nou eigenlijk, wat hebben wij van doen met die baby's die op dit moment in Bombay, maar dat heet alweer anders heb ik begrepen, worden weggegooid in vuilnisbakken om te sterven tussen het vuil. Ze hebben amper geleefd, amper geboren, nog nooit gesproken, door geen mens gekend, ze hebben nog nooit een mens gekend. Het is op zichzelf verschrikkelijk, het is een drama, maar tegelijk, wie ligt er wakker van? Wie doet het wat? En wat kunnen we eraan veranderen? En willen we het eigenlijk zelfs wel veranderen? Zo erg is met de mens. Mijn Jezus ligt er wakker van. Hij waakt erover. Neemt ook dat leed uit die vullesbak, dat pasgeboren leven, waar niemand wat van weet, op zich. Ik preek geen halverzoening hoor. Maar ik preek Jezus Christus, de borg en de middelaar van al degenen die God hem gegeven heeft. De zachtmoedige, de lijdende, de duldende, de overgevende Christus. Die zondaren zoekt om hen zalig te maken. Heeft u al gevonden? Die Jezus, kijk eens hoe praais hij is, hoe prauw. Hij is getemd. En ten geen tollenaar is hem te ver, geen hoer is hem te min, geen gokverslaafde is hem te dwaas, geen doorgeslagen alcoholist is hem te zondig, geen eigengereide fariseer is hem te vroom, geen melaatse is hem te afzichtig. Geen leugenaar is hem te zwart en geen dief is hem te vals. Geen hardvochtige is hem te hard. Mijn Jezus, hij neemt het allemaal in zich en op zich, die de schuld der wereld droeg. En als die sterft aan het kruis, sterven ze allemaal mee. Allemaal de vloekdood in. Allemaal het oordeel in, er blijft niets van die wereldschuld over, geen spat. Het is geen alverzoening, maar het is wel zo dat er geen schuld blijft staan voor God. Hij neemt het allemaal het oordeel in en het graf opent haar kaken om ons en hem voor eeuwig op te eten, verdiende loon. Zo heeft hij mij en mijn zonde en mijn schuld doodgestorven. Dood laten vloeken. Dood laten toornen. Alsof we daar zelf hingen. Wat zeg ik? In Christus hebben wij daar gehangen. Kijk maar dit avondmaalsformulier. In Christus hebben wij daar gehangen. Maar als die schuld weg is, komt er nog één vraag. Wat is daarop uw antwoord? Sst. Gij zult stille zijn. De Heere zal voor u strijden. En dan? Dan is mijn antwoord, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Hij heeft het gedaan. Ik hoef niks meer. En hoe ouder ik word, ik vecht steeds minder. Ik heb er ook geen zin meer in. Ik sla niet meer. Ik bedel nog maar wat. Strijd voor mijn onverdiende, nochtans gekregen recht en maak mij vrij. Als je zo getemd bent door Jezus de diamantslijper, de leeuwentemmer bij uitstek. Zo zachtmoedig, afhankelijk door de wederbarende kracht van de Heilige Geest, word je Makarios, zegt hij, hemels volmaakt. Vreemdelingen hier beneden, ach, zij vinden hier geen rust. Weldra is het leed geleden, als hij komt, mijn hoop, mijn lust. Al de dingen deze aarde hebben voor mijn hart geen waarde. Ach, geniet ik ervan met volle teugen. Maar geven aan mijn hart geen rust. Ja, gij komt. En vrolijk juichend wordt uw bruid wakker gekust. Dat is de aarde erfelijk bezitten. Als erfenis van onze vader, verdiend en uitgekeerd middels onze oudste broeder. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een erfenis hoor, het is geen loonstrookje. Je kunt niet zeggen, dat heb ik verdiend, heb ik hard voor gewerkt, of ik heb zoveel geleden in mijn leven, nou heb ik... Och, nee, zo werkt het bij de Heere God niet, bij ons wel, wij zijn van die zielenpoten. U hebt er wel recht op, maar het is geen eigen recht, het is genaderecht. Wij hebben recht op een vervloekte aarde, daarom leven wij hier en nu. Op een stervende geschiedenis, op ontbinding van ziel en lichaam beide. Maar o wonder, we krijgen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuw leven. Mijn kind, hoor je het goed? Mijn kind, al het mijne, is het uwe. Zachtmoedig volk zal het straks verstaan, door vreugd met u zijn aangedaan. Zijn wij zo ontdekt en gevonden. Neem Christus juk op u. Wil van hem leren, zijn last is licht. Zijn juk zal niet bezeren. En word zachtmoedig, nederig van hart. Keer hem die u op één wang heeft geslagen de andere toe. En leer zachtmoedig, geduldig, leidend dragen. Breek met zachtmoedigheid wat is verhard. Toen gij, Heer, werd bespogen en geslagen, toen hebt gij zonder woord die smaad gedragen, gij hebt gezwegen in dat vals gericht. Gij wilde voor de hardheid van onze mensen sterven. Daarom zult gij, zachtmoedige, de aarde beërven. Want uw juk was niet zacht. Uw last niet licht. Gena, o God, gena, geloof dat evangelie en bekeer u elke dag opnieuw. Amen.